Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes en probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Dag prachtige poekies. Tenminste, ik neem aan dat jullie wel netjes gladgeschoren met egale huid en weelderige koep ingetuned zijn. Je luistert naar Damn Honey. De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Nidia.
En ik ben Marilotte.
En dit is aflevering 107.
En vandaag hebben we te gast onderzoekshoogleraar sociologie Gisselinde Kuipers, verbonden aan de Katholieke Universiteit in Leuven. Of zoals in haar Twitter-bio staat, onderzoekt schoonheid, humor en andere frivole dingen die serieuze consequenties hebben. En ze schreef een duidelijke, fijne longread in de Groene Amsterdammer, getiteld Mooi maken moet en toen wij het laten waren. En met haar gaan we het hebben over schoonheidsideaal, macht en ongelijkwaardigheid. Welkom Gisselinde.
Hallo.
Hallo. Ja, je bent ingetuned vanaf Utrecht, toch?
Ja, dat klopt.
Ja. Dus voor de mensen thuis die denken, het klinkt net even een beetje anders dan normaal, dan weten de mensen dat. En in Leuven ben jij normaal gesproken dus
aan het werk.
Ja, dat klopt. Maar daar is het nu een feestdag. Aller zielen, als ik het goed heb, dus alles is dicht. Dus daarom ben ik thuis in Utrecht.
Ja, interessant dat aller zielen dus een
feestdag is daar.
Nationale alles is dicht feestdag is.
Ja. Ja, katholiek hè.
Ja.
Dus maar het is eigenlijk hetzelfde als Halloween.
Ja. Dus dat is hier gaat het gewoon aan ons voorbij eigenlijk.
Maar Halloween niet, want er zaten allerhande duiveltjes en engeltjes in de treinen.
Klopt.
Toen wij terugkwamen van onze theatershows. Ja. Mensen massaal naar hun Halloweenfeesten.
Klopt. zometeen dus meer over het schoonheidsideaal. Maar nu eerst even de Femimist. Marilotte, ging jij er nog in?
Ik ging erin. Ik was met Cato op date night. En we eindigden nog eventjes in een kroeg voor een laatste biertje. En toen, de kroeg was best wel leeg. Maar er kwamen steeds meer mensen binnen om een verjaardag te vieren. Dus er kwam een groep. En op een gegeven moment paste het aantal mensen niet meer aan de tafels die er voor de groep waren gereserveerd. Dus toen kwam er een jongen eventjes bij gebrek aan beter tijdelijk even bij ons aan de tafel zitten. Wat prima was natuurlijk. Maar er schoof meteen zo'n andere jongen van het gezelschap schoof zo naar ons toe. Richtte zich tot de jongen die bij ons aan tafel was gekomen zitten bij mijn kantoor. En hij zei, zo, jij ziet je kans schoon. En ik had natuurlijk kunnen zeggen, waar slaat dat op? En ik had kunnen zeggen, sorry, maar wij zijn een stel waar wie bent u? Ik had ook mijn wenkbrauw op kunnen trekken. Maar wat we deden, allebei eigenlijk, was
giechelen.
En toen dacht ik, ja, ik ging er weer in. En jij?
Ik kijk dus Love is Blind. Gisselinde, ken je dat?
Nee.
Dat programma? Dat is dus een Netflix reality televisie ding. En dan worden mensen in een soort kamertjes gezet, kunnen ze elkaar niet zien. En dan worden ze verliefd en gaan ze trouwen. En het is heel intens en erg patriarchaal allemaal. En dat is nou precies het ding, want ik smul dus van dat programma. Terwijl er gewoon echt, dan gaat bijvoorbeeld het stel op bezoek bij de ouders van de vrouw. En dan gaat die vader dan zeggen tegen die jongen van, hoe ga jij dan zorgen dat mijn dochter het luxueuze levensstijltje wat ze nu leeft, dat ze dat nog steeds kan leven. Het is zo dat stereotype idee van de man moet providen en ja, en ik geniet er gewoon van.
Jij geniet ervan.
Ja, ik geniet ervan. Ja. Het is nu denk ik al het derde seizoen dat ik ervan geniet. En dit wordt ook niet minder het genieten.
Maar ik ken het hoor met dit programma. Want ik vind het stom. En toch, Cato die zuigt me hier altijd bij in. En dan zit ik er toch tot op de laatste minuut toch mee te kijken.
Toch kniediep in, hè?
Ja, ik ken het.
Gisselinde.
Ja, ik moest hier even over nadenken. Want ik werk dus op de universiteit een hele tijd. En dat is een hele, nogal competitief masculine omgeving. Ik heb eigenlijk, ik heb heel erg lang ook geprobeerd me een beetje het feminisme een beetje te ontwijken. Omdat eigenlijk de makkelijkste manier was heel erg lang. En dat vertellen heel veel vrouwen van mijn generatie. Ik ben 51. Zeggen van ja, weet je, ik wil eigenlijk meer zeg maar proberen daar een beetje buiten de buurt te blijven. En te doen alsof het allemaal niet bestaat. Dat dat een veel makkelijkere manier is om om te gaan met het feit dat je een vrouw bent. Dan daar actief over uit te spreken. En dat heb ik eigenlijk heel erg lang volgehouden. En dat is dus ook best goed gelukt om allemaal te doen alsof het allemaal niet was en allemaal niet bestond. En dat allemaal niks met mij te maken hebben. En ik ben geen feminist, ik ben gewoon mezelf, zeg maar. Dus ook zo, dat. Maar ja, totdat ik allerlei leidinggevende functies kreeg aan de universiteit. En dan begint het toch echt wel heel pijnlijk duidelijk te worden dat er een ding is met gender. Want je ziet links en rechts allemaal vrouwen uitvallen, terwijl het allemaal mannen heel erg goed vergaat.
Ja.
Dus ik ben daar wel langer over na gaan denken. En een van de dingen aan mezelf die ik heel moeilijk vind om af te leren, is dat het is dus echt veel lastiger voor vrouwen op de universiteit dan voor mannen. En wat dat betekent, dat tegen de tijd dat mensen op de universiteit zijn, dat er eigenlijk heel veel vrouwen zijn die een beetje een reputatie hebben van lastig, moeilijk, complex. Met mannen kan je goed samenwerken en vrouwen, dat is allemaal, ja, zijn altijd dingen. En het is ook zo, dat is het probleem. Het is ook zo dat mensen die inderdaad die het lastiger hebben om in een organisatie te komen, die worden vaak een beetje humeurig, omdat alles dus inderdaad heel veel moeite kost.
Logisch.
En ik merk aan mezelf dat ik me nog steeds regelmatig moet corrigeren. En bijvoorbeeld afgelopen week ook weer met een collega, wiens naam ik verder niet zal noemen, hoewel de kans me heel sterk lijkt dat een Belgische hoogleraar naar jullie luistert. Maar je weet het nooit. Dus maar dat het inderdaad, het is heel moeilijk om inderdaad toch niet te reageren op dat idee van ja, die is een beetje moeilijk, of die is een beetje lastig, of die is altijd ontevreden, of die is zo vaak boos tijdens de vergaderingen, terwijl we gewoon iets moeten oplossen. En dat is, en ik kan dat wel bedenken, dat het een consequentie is van dat, ja, dat mensen gewoon 25 jaar bezig zijn tegen de stroom in te zwemmen. En dat, weet je, dat het heel vermoeiend is om steeds weer opnieuw te proberen serieus genomen te worden, terwijl dat mannen veel makkelijker afgaat. Maar tegelijkertijd, ja, krijg je dus inderdaad wel een, ja, dat vrouwen vaker humeurig en chagrijnig en narrig zijn.
Ja.
Op tegen de tijd dat ze goede posities op de universiteit hebben. En dat vind ik heel moeilijk bij mezelf om zeg maar dat te corrigeren. Om die irritatie te bedwingen. Terwijl ik het structureel heel goed uit kan leggen. Maar in de dagelijkse praktijk zijn de vrouwen die het halen, zeg maar, zijn lastig en weten ook dat dat soms nodig is om lastig te zijn.
Ja,
maar dat blijft een puzzel.
Ja, en het is gewoon ook zo oneerlijk. Want als je dus niet de type bent wat makkelijk tegengas geeft, of dat je, dan red je het dus gewoon niet.
Nee, er vallen ontzettend veel meer vrouwen uit dan eigenlijk bij elke stap die ik deed in de universiteit waren er gewoon minder vrouwen. En het is nu heel vaak, het wordt wel ietsje beter, maar het is heel vaak dat ik nu in een vergadering of in een ruimte zit, dat ik denk, oh, dan ben ik weer de enige vrouw.
Ja.
En ja, die zijn allemaal, het zijn allemaal individueel heel goede redenen. Maar ze, ja, er verdwijnen toch heel veel vrouwen. En degene die overblijven zijn vaak een beetje, zijn een beetje stekelig.
Ja, en toch eigenlijk één volstrekt logisch. Maar ook dat je denkt, als je echt alles zou mogen voelen rondom die ongelijkwaardigheid, dan was je waarschijnlijk de hele dag gewoon woest.
Boos.
Dus dan is een beetje stekelig, valt er nog mee.
Woest en heel moe. Dat is erg moe vooral. Ja. Dat is het punt. Dat is, het is gewoon zo opvallend. En dat is nog steeds dat als je iets zegt als vrouw, dat je het dan drie keer moet uitleggen en verdedigen. En dan zegt de man het en dan zegt iedereen knikt. En zegt, oh, je kunt het zien. Dan zit iedereen knikkend. Zo van, ja, natuurlijk. Dat kost gewoon heel veel energie. En het is heel moeilijk om daar niet heel uitgeput van te worden. En als je moe bent, dan word je ook een beetje sneller geïrriteerd.
Ja.
En toch nog even een korte vraag hierover. Want heb jij dan een soort mechanisme of iets ontwikkeld om jezelf hier dus doorheen te slaan?
Ja, vast wel. Ik denk een heleboel. Ik denk dat is. Het is niet zo heel makkelijk om voor mezelf ook niet om te begrijpen hoe het komt dat dingen mij allemaal wel gelukt zijn. Terwijl heel veel andere mensen in dezelfde boek. Ik heb ook serieus heel veel geluk gehad dat ik steeds net toevallig op de goede plek was. En dat er altijd wel, ja, er zijn, ja, je hebt ook altijd heel veel mensen nodig die er dan toch zijn om een beetje een deurtje voor je te openen. Ja. Dat zijn vaak ook vrouwen die dan inderdaad gewoon wel helpen. Dus er is ook wel een soort van solidariteit wat dat betreft. En verder, nou, je weet niet, ja, gewoon stug door blijven gaan. En misschien dat het ook is, ik reageer ook wel goed op tegengas. Dus niet iedereen, niet iedereen kan er even goed mee omgaan, maar ik word daar wel energiek van. Zodat als het niet lukt of als ik tegen word gewerkt, nou, dan denk ik, nou doen we het gewoon nog een keer en nog een keer. En dat is ook een beetje hoe je in elkaar zit. En dat is ook geluk, denk ik. Ja. Een beetje, ja.
Tijd voor post.
Post.
Tijd voor post.
Post. Het poststuk gaat als volgt.
Zo.
Hoi, hoi. Ik ben 27 jaar en ik ben bijna een jaar geleden moeder geworden. Dat heeft heel wat nieuwe situaties met zich meegenomen. En daar is zeker een heel boek over te schrijven. Over shit waar je mee moet dealen als feministische ouder. De zaakjes, ik sta open voor een leuke collab. Anyway, de grootste struggle waar ik tegenaan loop is, ook al wil ik dit echt super graag, de zorg voor ons kindje is niet 50-50 verdeeld. Meerdere pogingen om dit te doen hebben tot weinig resultaat geleid. Nu werk ik in de avonden als onze baby slaapt en woensdag en zaterdag de hele dag. Want mijn man heeft nadat ik wekenlang heb gesmeekt uiteindelijk de woensdag als standaard vrije dag opgenomen. Als we een dag allebei vrij zijn, ligt de managementfunctie overduidelijk bij mij. Hij kijkt eigenlijk amper om naar ons kindje omdat hij ervan uitgaat dat ik alles regel. Als ik hem iets vraag, gaat dat vaak gepaard met zuchten, oogrollen of klagen. En dit zijn echt vragen als, kan jij haar even op het potje zetten? Nou, lang verhaal kort. Ik voel mij een zeurende, boze vrouw, terwijl ik mezelf niet zo zie. Hierdoor voel ik me verdrietig. Ik hou ontzettend veel van mijn man en ben heel gelukkig om mama te zijn. Maar dit werkt niet voor mij en erover praten leidt echt tot weinig. Als dit niet verandert, ben ik echt bang dat we moeten scheiden. Want ik voel me niet mezelf zo boos en zeurend als hoe mijn man mij maakt. Does this make sense? Ja, dat was het. Hopelijk hebben jullie advies, liefs.
Ja,
ja.
Wat een situatie, hè?
Ja, het is ook zo, het eindigt ook gewoon zo best wel, dit is niet een situatie die houdbaar is.
Nee.
Nee, je moet iets gebeuren. Gieselinde, had jij hier gedachten over, jij hebt zelf ook, jij bent zelf ook moeder?
Ja, ik heb een zoon van net 8. Het is, wat ik tegen zo iemand zou zeggen, nou, het eerste is, het overkomt iedereen. Dus ouderschap, dat zou misschien, en dat zou het eerste zijn, dat het misschien helpt om het om te bedenken. Ja, iedereen schrikt zich de pletter als ouder worden. En iedereen denkt dat ze het van tevoren, dat ze het wel weten, dat ze het gepland hebben, dat ze het aanzien komen. En het is toch echt heel anders dan je dacht. En het is gewoon heel overweldigend en alles verandert in je relatie. Dus ik kan me voorstellen dat je er heel tobberig van wordt, maar. Ja, ik zou ook zeggen, geef het een beetje tijd. Maar praktisch, dus, en ja, we weten natuurlijk ook dat in bijna alle relaties, ook heel veel onderzoek over, ook sociologisch. In alle relaties verandert heel erg veel op het moment dat er kinderen komen. En ik had ook een promovenda, dus die iemand die een proefschrift erover heeft geschreven. En die heeft onderzoek gedaan bij stellen die aan het begin van de relatie, allemaal ongeveer evenveel verdienden en ongeveer in dezelfde positie waren. En die hadden allemaal hele grote plannen. En die is een jaar later en 2 jaar later teruggegaan om met ze te bespreken. En er was echt vaak helemaal niets van overgebleven.
Mm.
Dus het is niet, het helpt denk ik bij zulke soort dingen om te bedenken dat het niet aan jou ligt en ook niet aan je man, maar dat het gewoon een soort van algemeen patroon is. Dat gezegd hebben, ja, het klinkt wel alsof er nu wat moet gebeuren. Hier, ja. Ik weet niet wie dit is, maar er moet wel nu wat gebeuren. Een van de dingen die mij heel erg geholpen hebben is, maar ik heb natuurlijk werk waarvoor ik veel op reis. Dus op een gegeven moment moet je gewoon, als je gewoon een paar dagen weggaat en zegt van ik moet nu helemaal weg. En dan moet die man wel.
Ja,
ja, ja. Ja.
En dat is dus gewoon zeggen, ja sorry, ik ben een weekendje naar de sauna, naar een congres. En dat is ook, want je ontwikkelt ook een patroon, hè, waar je de hele tijd voor elkaar aan het overnemen bent. En het is voor heel veel vrouwen heel moeilijk om dat management over die kinderen uit handen te geven. En op een gegeven moment zit je daar ook in vast en ben jij de hele tijd zegt van ga jij nou even luier verschonen, dan kan ik even X doen voor mezelf. Dus ik zou zeggen een paar dagen weg. En dan kijken wat er gebeurt als die man dat kind alleen heeft. En misschien gaat het dan wel heel goed en vindt hij het wel heel leuk.
Ja, en in ieder geval wordt dan duidelijk wat die managementfuncties, ja, waar precies, zij het over heeft, het zijn. Ja. Ja.
Dus dan begrijpt hij het. Dus ik zou dat in ieder geval, en het ligt er, ja, dus dat zou ik in ieder geval aanraden. Zorg dat je een paar dagen weg en dan laat die man maar eventjes kijken wat er gebeurt als hij in zijn eentje met dat kind zit.
Ja.
En verder, zorg voor een goede oppas.
Mm-hmm.
Het is ook heel belangrijk dat we gewoon dat je allebei dat kind ze nu dan uit handen kan geven. En iets anders gaan doen, dat helpt ook heel erg. Ja. Maar het is zorgen dat je geen routines opbouwt waar je 20 jaar later nog aan vastzit. Dat jij de enige bent die die luiers kan verschonen. Dat jij de enige weet die naar de school, naar de ouder gaat. Of de enige weet die bent die je weet hoe alle crèches heten. Of die, nou ja.
Ja.
Ja. Zorg er zo snel mee. Want als je patronen hebt, dan kom je er niet meer uit.
Het sluipt er natuurlijk in, ja.
Ja, ja.
Ja, en het is dus wat jij net ook al zei, Giseline. Het is een collectief probleem. Ja,
het ligt niet aan jou en het ligt ook niet aan je man alleen.
Nee,
dus dat helpt misschien om dat.
Maar ik vind hem wel een beetje narrig. Ik vind hem wel heel erg met oogrollen, zuchten, klagen. Kom op,
ja, dat
kind is ook
wel
een soort gezamenlijk project. Hallo, je neemt je verantwoordelijkheid toch ook maar. En als hier het woord scheiden al valt in deze brief, dan zit het haar wel heel erg hoog. En ik weet niet, hallo, doe even mee.
Ja. Ja,
dus dat gevoel had ik hier heel erg bij. Je hebt ook dat er is een boek over geschreven door Ragna Heidweiler. Namelijk In voor- en tegenspoed, maar alleen als jij de afwas doet. En zij heeft daar volgens mij, want ik heb dit boek niet gelezen, maar zij heeft daar, ik las een interview met haar, ook allerlei praktische tips en zo. En hoe je de gesprekken opent, ook met je partner. En ook allemaal cijfers en achtergrond. En ook hoe slecht het eigenlijk is geregeld in dit land voor gezinnen met kinderen. Omdat het verlof, verlof en opvang en zo, omdat het allemaal niet gratis is en slecht geregeld. Wat denk ik misschien nog wel ook heel veel handvatten geeft. Ook voor de briefschrijver. Om als je dit boek leest. Om in ieder geval voor jezelf wat stappen te zetten. Voor je relatie. Want het lijkt me ook gewoon fijn. Ook als je... je relatie gaat er ook alleen maar op vooruit natuurlijk. En de band van je man met je kind wordt ook beter als die wel zijn verantwoordelijkheid neemt.
Ja.
En je wil je kind natuurlijk ook niet weer... anders is het voorbeeld van wat dat kind te zien krijgt, namelijk mama zorgde altijd.
Ja.
Dan hou je dat ook weer in stand. Dus het is ook gewoon denk ik heel belangrijk om die cyclus te doorbreken als je er niet in wil zitten.
Ja, ja, anders zet je het weer door. Het is dus ook even de cijfers. 60% van de stellen in Nederland die zou werk en zorg het liefst gelijk verdelen.
Ja.
Mag voor mij wel nog iets hoger, maar goed, toch 60%.
Meerderheid.
Maar het lukt 1 op de 6 stellen. En dat gaat volgens mij ook in dat boek van Ragna Heidweiler, gaat het daar ook over dat je van tevoren denkt, wat jij net ook al zei, Giseline, dat je van tevoren
grote
denkt
plannen.
Van dit gaan we, ja, weet je wel, dit gaan we wel fixen totdat het kind er echt is. En dan opeens, maar ook van tevoren met je partner zorgtaken, of met je partner duidelijk zorgtaken verdelen, dat is... Daniel en ik hebben dat ook nooit soort. We zijn nooit rond de tafel. Wij hebben ook geen kind hoor. Maar we zijn nooit rond de tafel gaan zitten. En zeggen van, nou jij doet dit, jij doet dat. Het is iets wat eigenlijk altijd heel natuurlijk maar gewoon moet gaan of zo.
Ja.
Terwijl dat in de praktijk zorgen vrouwen 1,5 keer meer onbetaald dan mannen. Dus het...
Ja, dus de kans dat de vrouw het merendeel doet is gewoon veel groter. Omdat je die kant op geduwd wordt.
Ja.
En daarom heb je dat gesprek nodig.
Eigenlijk wel, ja. Ja.
Niet altijd, maar ja, vaak wel.
Nee, het is ook, als ik mag, ik denk ook dat heel veel mensen het vervelend vindt om zo'n gesprek te voeren. Omdat je denkt van, het moet inderdaad in een relatie allemaal vanzelf gaan.
Ja.
En je moet dat van elkaar aanvoelen. En dat is denk ik heel naïef. Dat juist vanwege die hele diepe ingesleten genderpatronen. Als je denkt, we doen het vanzelf en we gaan er niet over praten. Dan wordt het denk ik heel snel heel stereotyp. Tenzij je per ongeluk iets... gebeurt om dat te doorbreken. Maar ja, het vergt een actief ingrijpen.
Ja.
Ja,
en ook natuurlijk die managementrol. Dus even los van het echt praktische uitvoeren van dingen. Kijk, dat de brievenschrijver moet vragen van, wil je er op het potje zetten? Ja, dat is alweer dat delegeren.
Ja.
Dus dat is alweer alweer de situatie overzien. En dan moeten gaan beslissen, oké, dit moet gebeuren. Die moet dat doen. En dat is ook iets wat veel bij vrouwen neerkomt.
Ja, precies. En dan is de tip van Gieselinde goed. Ga weg, want dan kan je dus al die managementfuncties gewoon heel duidelijk illustreren wat er allemaal
sowieso
moet
gebeuren. Sowieso om me heen hoor ik toch ook wel vaak, als dan wordt er een kind geboren en dan zijn het toch vaak de mannen die dan het eerst een weekendje weggaan. Er komt een kind aan, maar ik ga wel nu trainen voor de marathon. Denk ik altijd, hè? Oké, dat is wel typisch. Er komt zo meteen een kind en dan wil jij 4 maanden later de marathon rennen. Want een marathon rennen betekent gewoon dat je uren van huis bent.
Heel veel trainen.
Weet ik uit ervaring. Ja. Dus dat verbaast me gewoon. En ik zie gewoon wel een soort patroon erin. Dat het vaak de mannen zijn die keuzes voor zichzelf maken.
Ja.
Weet je, ook good for you als het allemaal geregeld is. Maar dan hoop ik toch dat de vrouwen ook zeggen van, maar dit is mijn project. Of dit weekend ben ik weg. En dan...
En dat er dus gepraat kan worden en dat er gecommuniceerd wordt. Dat praat is gewoon heel belangrijk. En mensen hebben gewoon een heel romantisch beeld van een kind krijgen, een relatie hebben, hoe dat dan allemaal werkt. En het gaat gewoon niet vanzelf.
Nee. Even aandacht voor onze sponsor, de film Close.
We mochten weer in je thuisbioscoop niet. Wat een genot. Ik kreeg thee, ik kreeg een roze koek en we keken Close.
Ja, de nieuwe film van regietalent Lucas Dont en tevens de Belgische Oscar-inzending van dit jaar. Hmm. Nou, ik kende dus de vorige film van Lucas Dont niet. Dat is Girl. Maar ik had er wel zo in de wandelgangen wel hele goede dingen over gehoord. Dus
ik was
heel benieuwd. Ik had geen idee wat ik kon verwachten van Close. We gingen er open in.
Ja, dus dat geldt voor mij ook. En wat een film.
Ja.
Echt prachtig. Ja, de film vertelt over de 13-jarige Remy en Leo. Beste vrienden die aan hun brugklasjaar beginnen. En je volgt hun mooie en innige vriendschap ongeveer een jaar lang. En het verhaal begint in de zomervakantie. En dan zie je dat ze onafscheidelijk zijn en veel bij elkaar slapen. En het is heel lief en leuk en zacht ook vooral. Het is een band tussen twee jongens die we eigenlijk niet zo vaak zien op die manier in films.
En bovendien ook echt prachtig in beeld gebracht. Maar ja, na de schoolvakantie volgt natuurlijk het schooljaar. Met het daarbij behorende schoolplein en al die andere kinderen.
Ja, dat plein, dat was echt een soort... Nee, dat is natuurlijk ook een soort gladiator...
Slagveld.
Waar je dan maar wordt neergezet als kind en dan moet je maar zien te overleven. Dus dat is echt toxic masculinity, stoer doen, erbij willen horen, dat.
Ja, en dat heeft dus invloed op de vriendschap van Leo en Remy. En daar word je als kijker in meegenomen.
Ja, het is zo levensecht. Want die dynamieken die je ziet tussen de personages en hoe ze met elkaar praten en waarover. En dan heb ik het niet alleen over de hoofdrolspelers, maar ook gewoon over al die bijpersonages. Het is echt...
Ja, jij dacht de hele tijd van ze hebben gewoon... De regisseur heeft gezegd, praat maar hierover.
Ja,
ga maar
over ijshockey hebben. Ja. En dan zo.
Ja, en omdat het zo echt overkomt, ja.
En ik heb het idee dat dat de aanpak was. Maar ik vond het echt heel echt en heel knap. En vooral ook omdat de twee hoofdrolspelers nog zo jong zijn. En Lucas Dont is trouwens ook pas 31. Dus talent spat er vanaf.
Ja, mensen, gaat dat zien. Laten we er verder niet te veel over weggeven. Want laat je er maar gewoon door meevoeren.
En zorg voor tissues. Trust me.
Hij draait in heel het land. Gaat dat zien. Close.
Nog wel een trigger warning. Een onderwerp dat voorbij komt in deze film is de zelfdoding. Mocht je om die reden twijfelen of je wel of niet moet gaan, je kunt ons altijd even een berichtje sturen voor meer details. We moeten het even hebben over dat eeuwige schoonheidsideaal dat ons het leven zuur maakt.
Zuur.
En dan vooral hoe het schoonheidsideaal samenhangt met macht en ongelijkwaardigheid. Want ja, zeker, mooi zijn is niet gewoon mooi zijn. Maar schoonheid staat symbool voor iets groters. En de rol van uiterlijk wordt steeds groter en belangrijk. En daar duiken we in met jou, Gieselinde. Dus de eerste vraag, als we het hebben over het schoonheidsideaal, waar hebben we het dan eigenlijk over?
Ja, nou, heel veel mensen denken, als het over het schoonheidsideaal hebben, ze een soort van beeld van dat iedereen dan er een beetje hetzelfde uit moet zien. Dus dan gaan mensen een soort van, weet je, blond, lang, dun, et cetera. Maar dat is eigenlijk, als je erover nadenkt, is dat dus niet het schoonheidsideaal. Het schoonheidsideaal is, denk ik, eerder omdat er zijn gewoon heel veel verschillende manieren om mooi te zijn. En dat weten we ook. Daar zijn we het niet allemaal over eens. Er zijn verschillende soorten van schoonheid die we najagen. Dat was de jonge kat die net, ik weet niet of jullie dat horen.
Het klonk als een beer.
Heel hard. Dat is heel voorbij gezellig. Sprinten. Dat doet hij misschien nog wel
It's
een keer.
Oké,
het schoonheidsideaal dus. Nou, het Maar het is wat er eigenlijk nu in onze samenleving of de cultuur zo is, is dat het heel belangrijk is dat je er goed uitziet en dat je daarmee bezig bent. En het schoonheidsideaal betekent dus dat je moet er goed uitzien. Je moet aan bepaalde soort van dingen wel voldoen. Dus het is bijvoorbeeld wel heel belangrijk om niet te dik te zijn, want dat geldt als heel erg. Het is, als je echt mooi wil zijn, eigenlijk ook. Ja, dat is moeilijker als je ouder bent. Dus ook dat. Maar afgezien van die soort van brede randvoorwaarden, is denk ik het schoonheidsideaal nu meer zoiets van, je moet inderdaad mooi zijn binnen een bepaalde norm, maar ook op een manier die past bij jou en bij je sociale omgeving. En dat is eigenlijk, dat klinkt eigenlijk liever of aardiger dan iedereen moet dezelfde soort van lange, blonde, hoogbenige. Maar eigenlijk in heel veel opzichten is dat eerder moeilijker. Want je moet dus tegelijkertijd er goed uitzien en daar heel veel aandacht aan besteden. Maar je moet ook nog jezelf zijn en laten zien dat je een goede smaak hebt en authentiek zijn en uniek en niet precies hetzelfde als al die andere mensen. Dus het schoonheidsideaal is eigenlijk meer een soort van opdracht voor iedereen in onze cultuur, vooral vrouwen, maar eigenlijk ook steeds meer voor mannen, om er goed uit te zien, maar tegelijkertijd om er uit te zien, goed uit te zien op een manier die bij jou past en die past bij het soort mens dat jij bent en waar je bij wil horen.
En zeg maar, ik snap wel dat je een soort plaatjes de hele tijd op je afgevuurd krijgt in de media, in tijdschriften. Maar wie bepaalt dan, zeg maar, dat je je daaraan wil conformeren, dat snap ik wel. Maar als je zegt van nou, je wil eigenlijk binnen een sociaal groepje ook nog er op een bepaalde manier uitzien. Maar wie bepaalt dan hoe je eruit moet zien?
En hoe weet je dan
ontstaat zoiets dan?
En hoe weet je dan waar je aan moet voldoen?
Precies.
Ja, maar dat is precies. Kijk, dat is precies de puzzel die je tegenwoordig krijgt.
Ja.
Dat is, kijk, als het nou zo was, bedoel, het zou ook niet ideaal zijn, maar als je nou zo was, als jonge vrouw, je bent 18 en je krijgt of 16. En je krijgt een soort van plaatje en zegt van nou, doe je best, dit is het.
Dit is het,
dat
ja,
is
succes.
Niet succes, dat is ook niet leuk, maar dat is niet hoe het is. In plaats daarvan krijg je, denk ik, allemaal krijg je een soort van diffuse opdracht van je moet mooi zijn en er zo goed mogelijk uitzien. Maar je moet ook zelf uitzoeken wat dat dan precies is voor jou op een manier dat je past. En dat is dus een kwestie van, nou ja, ja, daarom kost het ook zoveel tijd. Dat is dus eigenlijk ook een soort van opdracht die je moet vervullen. Dus je moet eigenlijk uitvinden van hoe moet ik dat doen? Hoe moet ik dat leren? Weet je, wat voor soort van spullen? Wat voor soort van dingen? Wat voor soort van stijl? Wat voor soort van uitstraling? En dat leer je door de feedback die je krijgt van je omgeving. Dus zeker, dat is ook waarom vooral jonge vrouwen dan, maar ik denk eigenlijk vrouwen in hun hele leven en mannen ook steeds meer, dat je krijgt de hele tijd ook een soort van reactie op hoe je eruit ziet. En dat weet je ook. En dat is vaak heel subtiel, maar dat voel je wel. En in die permanente interactie, waarbij je dus de hele tijd signalen krijgt van dit is goed, dit is slecht, dit is mooi, dit is lelijk, dit is beter, dit is een sterke punt, dit is een zwakke punt. Als je er zo uitziet, dan val je in de smaak bij die. Dus dat is een hele, eigenlijk een leerproces.
Ja.
Waarbij je dus heel veel signalen krijgt, niet alleen uit de media, maar ook vanuit je sociale omgeving, dat je leert om op een bepaalde manier er goed uit te zien. En dat het uitkomst van dat proces is dus niet alleen dat je daar heel veel aandacht en energie en geld in besteedt, maar dat je dus ook een soort van jouw eigen vorm ontwikkelt. Die dan, want je, de opdracht in onze samenleving is dus ook, je moet jezelf worden. En dat is hele zware taak. En dat jezelf worden, dat gaat dus ook om hoe je dat doet in je uiterlijk en hoe je dat laat zien.
Ja.
Klinkt alweer doodvermoeiend.
Ja. Ja.
Dat is het ook.
Ja.
En je zei net van, vrouwen en meisjes, daar geldt het voor mannen ook steeds meer. Hoe zie je dat terug?
Nou ja, je ziet bijvoorbeeld dat mannen steeds meer aandacht aan hun uiterlijk gaan besteden. Dat er steeds meer producten zijn. Dat ze steeds meer geld besteden aan hun uiterlijk. Steeds meer tijd ook. En je ziet het gewoon aan het verschil tussen jongere en oudere mannen. Inderdaad in hoeveel kennis ze ook hebben over wat je kan doen. Met hoe je er goed uit kan zien. Dus het is ook, het is een leerproces. Hè? Je leert het dus ook in de loop van je leven. Leer je dat je bepaalde dingen moet doen. En dat je daarmee bezig moet zijn. En er is al een heel groot verschil tussen de jonge mannen van nu. En de jonge mannen van toen ik tiener was in de jaren 80. Mm. En als je terugkijkt zie je dat eigenlijk steeds meer. Dat schoonheid werd of bezig zijn met je uiterlijk werd heel erg geassocieerd met vrouwen. En dat is eigenlijk ja toch wel, en dat is bij heel veel mensen nog zo. Bijvoorbeeld in het onderzoek dat we deden, als we aan veel mensen, vooral ouderen, vroegen om, ja, dan moesten ze plaatjes beoordelen van mannen en vrouwen en lichamen en gezichten. En er zijn heel veel mensen die het ongemakkelijk vinden of moeilijk om het uiterlijk van mannen te beoordelen. Dus die echt dat ja, niet geleerd hebben. Dus iedereen vindt het super makkelijk om naar vrouwen te kijken. En die gaan meteen sorteren van deze is mooi, deze is lelijk. Mm. En ook geen blad voor de mond. En bij mannen verschilt dat heel erg. Maar eigenlijk in grote lijnen, hoe jonger mensen zijn, hoe makkelijker ze het vinden om naar een mannen lichaam en gezicht te kijken. En te zeggen van deze is mooi, deze is niet mooi. Dus hoe meer ze daarvan weten en hoe soepeler het gaat om naar ja gewoon ook mannelijke knapheid en mannelijke uiterlijk, echt ook een beetje zo punt voor punt, weet je, zo die heeft goede wenkbrauwen en die heeft verkeerd haar en die heeft hier te veel spieren en die heeft dus ook dat hele gedetailleerde, wat betekent dat mensen gewoon geleerd hebben op zo'n manier naar uiterlijk te kijken.
Ja,
en maar dat neemt heel snel toe.
En hoe leren we dat dan? Want dit klinkt echt, je kijkt met een soort van de blik van een kenner naar een foto van een random iemand. En je kan zo aanwijzen, dit is mooi, dit is lelijk, dit moet beter, dit kan anders.
Nou, op heel veel manieren. Kijk, het eerste waar heel veel mensen naar verwijzen is denk ik de media. Dus de mediacultuur of de hele visuele cultuur. En dat is natuurlijk ook een heel groot verschil met als je bedenkt 200 jaar geleden. Was de fotografie was net uitgevonden. Mensen hadden bijvoorbeeld bijna nooit geen beelden van zichzelf gezien. Heel veel mensen hadden geen spiegel. Mensen zagen maar heel zelden afbeeldingen van andere mensen. En nu leven we in een samenleving waar je ziet echt makkelijk honderden afbeeldingen van mensen op een dag. Vaak mensen die zijn geselecteerd om knap te zijn. Foto's of afbeelden die zijn bewerkt om zo mooi mogelijk te zijn. Dus daar leer je gewoon van dat uiterlijk belangrijk is. En hoe je daarnaar moet kijken. Je hebt ook heel veel informatie over hoe je jezelf uitziet. Hè? We hebben ontzettend veel spiegels. Ik zit nu ook weer de hele tijd naar mezelf in de camera te kijken. Dus je weet gewoon daardoor, je weet heel veel van hoe je eruit ziet. Het begint met kennis en niet een soort van puur cognitieve kennis, maar affectieve kennis. Want je reageert heel sterk op uiterlijk. En hoe meer je ervan ziet, hoe sterker je dat ook voelt. Het is niet alleen dat je denkt van nu weet ik hoe, weet je, wat voor kleuren of vormen ogen kunnen hebben of zo. Maar je voelt dat ook echt. Dus schoonheid, als je het ziet, dan wil je het ook. Je wil erbij horen of je wil dat ook krijgen. Dus het roept verlangen op. En dat is, en hoe meer je daarvan ziet, hoe meer van dat verlangen. Dus het trekt echt aan je gevoel, zeg maar. Al die beelden die je de hele tijd ziet. Maar er zitten ook, het is ook het hele idee dat vrouwelijkheid met name echt heel erg wordt geassocieerd met uiterlijk en met bekeken worden. Dus met gezien worden. Dus wat is een, dat is dat idee van de male gaze heet dat dan. Maar dat we allemaal leren dat een vrouw is iets waar je naar kijkt, wat je kan beoordelen, waar je ook over mag zeggen wat je ervan vindt. Als je ernaar kijkt op een manier dat we dat van mannen steeds maar dat neemt dus ook toe. Dus dat die blik die je niet alleen als kenner, maar ook als beoordelaar. Als iemand die naar iemand anders mag kijken en daar iets over mag zeggen. En die positie. En dat leer je natuurlijk niet alleen van plaatjes, maar dat leer je in het dagelijks leven. Ik denk dat alle vrouwen weten dat ze de hele tijd worden beoordeeld op hun uiterlijk. En zich daar bewust van zijn. En daar ga je je naar gedragen. Want je voelt het ook. Je ziet het ook. En dan moet je denken, dan moet er misschien toch maar wat aan doen. Want het leven wordt wel een stuk makkelijker als ik mijn haar kam en make-up op doe. Dus je leert het ook in de dagelijkse omgeving. En dat leren we bij kinderen al. Bij meisjes zegt iedereen, oh wat zijn ze knap. En bij jongens zegt iedereen, oh wat zijn ze stoer. Dus dat is ook een heel andere soort van boodschap. Dus je voelt het ook in alledaagse omgang. Voel je hoe belangrijk het is. En dan zijn er nog wat langere historische ontwikkelingen, behalve dat wat je dus merkt, is eigenlijk ook de opkomst van de consumptiecultuur is heel erg belangrijk. Daarin dus niet alleen de mediacultuur, maar dat we eigenlijk geleerd hebben om onszelf te worden door wat we consumeren. Dus wat we kopen, wat we aan hebben, wat we met ons haar doen, wat voor. Dus dat is eigenlijk dat zie je het beste. Dat zeg maar jezelf worden door te consumeren in wat je doet met je lichaam en je uiterlijk. Want daarmee kan je meteen laten zien wie je bent. Dus je kan daar je smaak en je stijl en waar je bij hoort. Dat is een soort van reflectie van eigenlijk je hele levensgeschiedenis zitten in die samengebald, in die consumptiekeuzes. Waardoor je er op een bepaalde manier uitziet. En we hebben nu ook een diensteconomie gekregen. Wat dus betekent dat steeds meer mensen hun geld verdienen door dingen te doen voor andere mensen. Mm-hmm. Dat betekent ook dat het nog belangrijker is om er goed uit te zien. Als je de hele dag op het land staat of in een fabriek, niet zoveel uit. Maar als je les geeft of als je in een winkel staat of in een kantoor met mensen werkt, dan is je uiterlijk, je
visitekaartje.
Ja, en zeker het eerste wat mensen ziet, je visitekaartje, precies. Ja. Nou ja, wat er dus gebeurt door al die verschillende ontwikkelingen, is dat de standaarden langzaam omhoog gaan.
Mm-hmm.
Dus het is, weet je, je wil steeds net een beetje mooier zijn dan alle anderen. Het hoeft niet supermooi, want dat is misschien ook lastig, maar wel er net ietsje beter uitzien dan al die andere mensen. Maar als al die andere mensen dat ook doen, dan gaat langzaam maar zeker gaan die standaarden omhoog, omdat iedereen probeert net iets beter te zijn dan de anderen. En het effect daarvan is dat je nu veel harder moet werken dan 50 jaar geleden om een soort van minimumniveau te krijgen. Omdat wat gewoon is steeds een klein beetje verder gaat.
Maar dan is er toch ook wel ergens een soort universeel mooi in dit verhaal. Want de woorden mooi vallen vaak of er goed uitzien.
Ja, en dan, of je aangetrokken voelen tot schoonheid. Maar dat is blijkbaar wel iets wat je aanvoelt.
Ik denk dat heel veel mensen die nu luisteren en wij hier ook zelf aan tafel, dat je dan meteen iets voor je ziet. Als jij het hebt over goed uitzien, er mooi uitzien, schoonheid. Maar hoezo vinden we dat dan?
Daar is wel wat discussie over in het wetenschappelijk onderzoek. Wat ik denk is dat er een soort van algemene standaarden zijn, die deels biologisch zijn, maar voor een heel groot deel ook cultureel gevormd, met een soort van randvoorwaarden. Dus wij vinden het heel moeilijk om iemand mooi te vinden die heel zwaar is, bijvoorbeeld. Dus dat is een soort van, we vinden het veel waarschijnlijker om iemand mooi te vinden die jong is dan oud. Nou, daar zit waarschijnlijk ook een soort van biologische basis achter. Maar daar binnen die soort van brede randvoorwaarden zit er behoorlijk wat variatie in wat mensen mooi vinden. Dat vind ik ook in mijn onderzoek. En dat heeft te maken met sociaal-culturele processen, waarbij je dus leert wat mooi is. Door de groep waarin je opgroeit. En dat is niet alleen de samenleving, maar bijvoorbeeld ook je klasse en je leeftijd en de stad of platteland en heel veel van zulke soort dingen. En dan is er die opdracht dus om mooi te zijn op een manier die past bij jou, die ook betekent dat we allemaal net een beetje verschillen zoeken. Maar laat ik vooropstellen dat er ook wetenschappers zijn die veel meer nadruk leggen op de dingen die we allemaal mooi vinden. Dus die veel meer zeggen van er zijn een soort van algemene standaarden van symmetrische gezichten en egale huid. En dat je er niet ziek uitziet en zulke soort dingen. En dus bijvoorbeeld evolutionair psychologen die zeggen dat eigenlijk dat het grootste deel van wat we mooi vinden, dat eigenlijk diep van binnen biologisch bepaald is en dat het te maken hebt met hoe vruchtbaar je bent en zulke soort dingen. Hoe groot de kans is dat je... Ik ben daar niet helemaal van overtuigd, zal ik zeggen. Ik denk dat wat bijvoorbeeld het onderzoek dat zij doen, dan laten ze mensen foto's zien van... dan laten ze mensen dus hun gezichten worden allemaal op dezelfde manier gefotografeerd. Geen make-up, haar helemaal naar achter. En dan recht een foto erop. En dan krijg je dus inderdaad dat mensen het veel meer met elkaar eens zijn. Maar ja, dan heb je dus heel veel belangrijke signalen weggelaten. Ja, we dus heel erg belangrijk vinden. Dus het ligt ook een beetje aan van hoe algemeen je wil. Als je wil zeggen, we vinden mensen mooier die 20 zijn dan mensen die 50 zijn. En we houden meer van mensen die er een beetje glad uitzien. Dan kan je zeggen, ja, dan zijn we het allemaal over eens. Maar in de praktijk, in de dagelijkse praktijk, zijn de verschillen eigenlijk heel groot en heel betekenisvol. In de manier waarop mensen op reageren, waarop op anderen reageren.
En zoiets als dat iedereen, zeg maar, want wij roepen dat wel vaak, dat we dan zo chagrijnig ervan worden dat we met z'n allen maar onze okselhaar moeten scheren. Mm. Of in ieder geval glad geschoren door het leven moeten gaan.
Ja.
Dat valt dat ook onder die brede voorwaarden? Dat is aan verandering onderhevig waarschijnlijk.
Ja, dat empirisch gezien is dat aan verandering onderhevig. Hoewel het dus wel zo is dat er wel aanwijzingen zijn dat bijvoorbeeld het scheren van beenhaar, voor mannen en voor vrouwen trouwens, dat in heel veel samenlevingen en ook heel vroeger al gebeurde. En een van de redenen die je daarvoor kan geven is dat er wel een behoorlijke voorkeur is voor dingen die lijken op een heel jong uitzien.
Ja.
Ja, dus, ja. Dus, ja, ja. Maar dat is dan ook dan een beetje meteen een beetje creepy, zal mijn zoon zeggen. Want dan doen we eigenlijk allemaal alsof we het liefst er allemaal uit willen. Ja, of we allemaal vallen op mensen die uitzien alsof ze 12 zijn.
Ja.
Maar ja, dat is wel. Maar er zijn dus wel patronen die in heel veel culturen samenkomt, tegelijk voortkomt. Maar bijvoorbeeld okselhaar. Minder ook, ja, kijk, er waren natuurlijk in het grootste deel van de menselijke geschiedenis zagen mensen elkaars oksels helemaal niet, nooit.
Oh ja.
Dus dat maakt het ook, ja, dus dat maakt het ook in ieder geval uit. Ja.
Ja. Oké, okay. En als je dus kijkt naar het schoonheidsideaal door de jaren heen, je zei net al van, nou, 200 jaar geleden zagen mensen elkaar veel minder.
En zichzelf.
In plaatjes, ze zagen zich zelf minder, maar was er dan wel ook een schoonheidsideaal? Of ja, speelde nou schoonheid toen echt geen rol?
Jawel, maar wat er gebeurde is eigenlijk, schoonheid speelde wel een rol, maar historici suggereren dat het eigenlijk veel specifieker is. Dus eigenlijk het schoonheidsregime dat er was tot zeg maar 150 jaar geleden, zou je kunnen zeggen was aristocratisch. In de zin dat de mensen die echt de mogelijkheid hadden om heel veel tijd te besteden aan hun uiterlijk of echt hun smaak heel erg te cultiveren, dus heel goed te leren om te kijken naar schoonheid, dat was eigenlijk een behoorlijk kleine groep van mensen die heel rijk waren.
Hmm.
En daar waren dus plekken, en dat was dus voor mannen en voor vrouwen. Als je bijvoorbeeld van die plaatjes ziet van het Franse Hof, dan zie je ook dat die Franse koning, die adelen, dat die allemaal die mannen met die pruiken en zo. Dus, maar dat was een heel klein deel van de bevolking. Die heel rijk waren en heel welvarend en ja, ook heel veel personeel hadden en tijd om zich met zulke dingen bezig te houden. En daar werd dus wel heel erg gewerkt aan het ontwikkelen van zo'n smaak en het ontwikkelen van schoonheid. En het echt ontwikkelen van schoonheid was heel erg iets voor jongere vrouwen. Dus het hoorde heel erg bij een samenleving waar mensen heel erg bezig waren om vrouwen, hun dochters meestal of hun nichtjes te koppelen aan allerlei andere mannen. En daar was het dus heel erg belangrijk voor. Maar er is natuurlijk ook heel veel veranderd in de samenleving. Dus dat, ja, het is in zekere zin is het ook een democratiseringsproces. Dat wij nu allemaal de mogelijkheid hebben om zoveel na te denken over schoonheid, is een proces waarbij iets wat vroeger echt was voor een kleine groep mensen die het zich kon permitteren om daar heel erg mee bezig te zijn, is dat nu iets geworden waar iedereen aan deel kan nemen. Dus het is, we spreken er vaak over alsof het een soort van, ook een soort van onderdrukking is. Maar het is ook een soort van, ja, iets wat vroeger maar heel weinig mensen konden doen, dat we nu inderdaad allemaal de mogelijkheid hebben om daarmee bezig te zijn, daarover na te denken, daarover te leren, al die kennis erover te verzamelen, daar heel veel tijd aan te besteden, is ook een soort van verspreiding van iets waar de meeste mensen geen tijd en geen geld voor hadden, dat we nu allemaal kunnen doen. Een van de voorbeelden die ik vaak geef dat we ons helemaal niet realiseren, is dat 100 jaar geleden, of misschien net iets meer, hadden de meeste mensen maar 2 of 3 sets kleren.
Mm-hmm.
Dus als je bijvoorbeeld naar van die modemusea, dan wat je dan ziet zijn al die mooie getailleerde jurken en zo. Maar dat was echt maar voor een heel klein deel van de bevolking. De meeste mensen hadden 2 of 3 sets kleren en soms verpanden ze die kleren ook nog door de week. Dus het was gewoon helemaal geen, mensen hadden niet het kapitaal in de brede zin, niet het financieel kapitaal, niet het cultureel kapitaal om daar zo mee bezig te zijn. Mm. En dat was mooi zijn voor gewone mensen. Ze vonden het wel belangrijk, maar ja, ze konden het gewoon niet echt ontwikkelen. Ja. En het hoorde dan bijvoorbeeld bij feesten of bij trouwerijen of bij dat mensen zich dan 1 keer mooi aankleden. En dan vooral bij jonge mensen. En dat het dus, een soort van in de jaren 20 eigenlijk was er een soort van doorbraak, dat ineens bijvoorbeeld ook dat jongens en meisjes zelf mochten beslissen met wie ze trouwden. En dat maakt het natuurlijk veel belangrijker hoe je eruit ziet. Dat het ineens dat het niet je ouders zijn, maar dat je ineens zelf zeg maar die wereld in moet om iemand te vinden met wie je kan verloven of verkering kan krijgen. Er zijn heel veel dingen gebeurd in de 20e eeuw, waardoor het ineens voor veel meer mensen relevant en ook mogelijk was om na te denken over uiterlijk.
En zou je dan zeggen, is het wel of niet erg dat schoonheid nu zo'n grote rol inneemt en ook steeds groter lijkt te worden?
Ja, het is te moeilijk om daarover te zeggen. Ja, het is
heel erg.
Het heeft voordelen en nadelen. Ja, ja. Dus zoals al zulke soort sociale ontwikkelingen. Kijk, schoonheid is natuurlijk ook een mooi iets in heel veel opzichten. Het is iets waar je van kan genieten. Het is iets waar je aan kan werken. Het is ook een vorm van plezier. Het is ook echt heel erg iets waar juist de feministische wetenschap en ook het feminisme enorm mee worstelt. Mm. Omdat het dus aan de ene kant inderdaad, het krijgt in de feministische, het krijgt een beetje een slechte pers vaak. Of het is een beetje ingewikkeld, want het is inderdaad, het is aan de ene kant onderdrukkend. Maar aan de andere kant is het ook een vorm van zelfexpressie en iets waar je van kan genieten en een vorm van communicatie. Dus het is goed en slecht. Dus het is een beetje een kwestie van maat houden, zou je ook bijna zeggen. Van op het moment dat het echt destructief wordt, of dat de eisen onrealistisch zijn, of dat het steeds verder gaat, dan moet je er op een manier een stop op zetten. Maar het is een wereld waar mensen tijd hebben om en ruimte om na te denken over schoonheid, lijkt me per saldo beter dan een wereld waar mensen het te druk hebben met in een fabriek werken om daar überhaupt over na te denken.
Ja,
ja. Maar ik denk wel, want wij praten natuurlijk vaak over het schoonheidsideaal. En ik denk wel, ik vertel wel eens over mijn eetproblematiek, dat ik vroeger gewoon zo graag dun wilde zijn, dat het gewoon een beetje uit de hand liep met mijn relatie met eten. En wat heel herkenbaar is voor veel mensen. En dan, dat lijkt me gewoon niet goed.
Nee.
Dat je zo graag wil conformeren naar wat in jouw ogen of wat in de ogen van de maatschappij mooi is, namelijk dun zijn. Mm-hmm. En dat ook de hele maatschappij soort van is ingericht op het vetshamen van mensen die dik zijn. Ja.
Nee, er zit een grens aan. Kijk, zeker inderdaad voor jonge mensen, vooral vrouwen, hoewel dat ook bij mannen steeds vaker voorkomt, is inderdaad dat die boodschap van je bent alleen maar iets waard als je mooi bent. En met mooi bedoelen we zo dun dat de meeste mensen dat alleen maar bereiken door hun gezondheid verschrikkelijk veel geweld aan te doen. Ja, mm-hmm. dat is niet goed. Het punt is dat het schoon, maar er zit dat systeem in van meer, beter.
Ja.
En wat er eigenlijk, en dat is eigenlijk wat het eigenlijk elk ideaal dat we hebben, en dat zegt ook wel iets over onze samenleving. Elk ideaal dat we hebben wordt ook meteen een competitief ideaal.
Ja. En dan
zet je zo'n mechanisme in werking dat dingen zichzelf versterken. En dat het eigenlijk steeds voorbij het punt gaat dat mensen het echt aankunnen. En dat moet gestopt worden. Maar dat is eigenlijk, ik zou zeggen, dat zie je nu heel goed in schoonheid terug. Maar je ziet dat ook op heel veel andere plekken. En dat systeem van steeds meer, steeds beter. Het heet een rat race. Een rat race, dat wordt vaak gebruikt voor een soort van hard werken. Maar rat race is eigenlijk een mechanisme waarbij waarbij eigenlijk iedereen, dit beeld is al die ratten, dat al die ratten eigenlijk steeds harder moeten lopen voor precies hetzelfde stukje kaas.
Yeah.
Dus het punt is, iedereen werkt veel harder, maar niemand heeft er baat bij, omdat alle anderen ook veel harder werken.
Yeah.
En dat is eigenlijk heel erg wat er gebeurt. Dus als iedereen, weet je, als het nu iedereen wel lukt om allemaal, weet ik veel, 50 kilo te wegen bij 1,80. En er zijn natuurlijk sommige mensen die dat gewoon per ongeluk hebben. Ja, maar als iedereen dat wil, dan gaan er een heleboel mensen, gewoon hun gezondheid gaat eraan.
Ja.
Dus eigenlijk het punt is dat het eigenlijk waar het probleem in zit, is dat zelfversterkende mechanisme. En dat wordt heel erg gedreven door de manier waarop onze cultuur in elkaar zit.
Ja.
En dat is, en eigenlijk daar moet je wel iets. Ik weet niet zo goed. Daar moeten we iets aan doen, zeg ik dan. Ja. Maar ik weet ook niet zo goed hoe. Maar dat is echt, dat is heel destructief.
Ja, en wat je zegt inderdaad, dat je zeg maar zoveel waarde toekent aan schoonheid en aan het schoonheidsideaal, dat je een soort van, dat de rest het niet meer toe
precies
doet of zo. Dat, dat je dat helemaal zo voorop zet. En dat we dat maatschappelijk, maar ook individueel kunnen doen.
Ja.
Of doen.
Ja, dat en, is dat wel, is, en dat kan je, dat moet je. Het punt is dat we eigenlijk mensen daar individueel verantwoordelijk voor maken. Hè? En dat is met het schoonheidsideaal in zekere zin nog gemeener dan bij heel veel andere dingen. Omdat de groep die daar dus het meest direct door wordt getroffen zijn hele jonge vrouwen. Dus het is eigenlijk in zekere zin maken we een ja, toch behoorlijk kwetsbare groep, maken we tot het soort van de ja, het symbool van dat schoonheidsideaal en ook het, ja, de plek waar de meeste druk op wordt gezet.
Ja.
En in je stuk voor De Groene schreef je ook over het uitdijend schoonheidsregime. Wat bedoel je daarmee?
Nou, dat is wat ik net zei, dat het dus inderdaad steeds meer, dat voor steeds meer mensen in steeds meer domeinen van het leven belangrijk is om er goed uit te zien. En wat goed dan is, is niet helemaal duidelijk. Maar dat het dus niet alleen voor jonge mensen, niet alleen voor jonge vrouwen, maar dat het ook door je hele leven heen, dat bedoel ik met uitdijen. Dus dat het ook als je ouder wordt, dus je kan niet, ook niet meer rustig als je 50 bent, oud en uitgezakt worden, van dan is het wel klaar, maar je moet door.
Je moet door.
Precies. Ja, maar op dezelfde manier is het ook voor steeds meer dingen. Het is voor je werk, is het heel belangrijk om er goed uit te zien. Het is voor, dus er zijn steeds meer plekken waar het ertoe doet.
Ja.
En dat bedoel ik met uitdijend. Dus het schoonheidsregime is eigenlijk een soort van, ja, een soort van maatschappelijk systeem dat suggereert dat het heel erg belangrijk is om er goed uit te zien. Dus een regime. Dus dat is groter dan individuele mensen. Dat is juist gewoon hoe de cultuur en de samenleving in elkaar zit. Dat heel erg beloond wordt.
Ja.
En dat je daar ja, in zekere zin in mee moet. Dat je er niet aan kan onttrekken. En het duidt uit omdat het voor steeds meer mensen en steeds meer plekken geldt.
En wat voor consequenties heeft dat dan? Want kijk, in zekere zin, er zijn dingen die je mee kan gaan in het schoonheidsideaal. Maar er zijn ook dingen die zijn jou gewoon gegeven. Ja. Of dat is nou eenmaal hoe jij op aarde bent gekomen. En dat betekent dat sommige mensen buiten de boot gaan vallen.
Ja, ja het heeft dus het heeft heel veel consequenties voor sociale uitsluiting en sociale ongelijkheid.
Ja.
En dat is dus ja, ongelijkheden nemen sowieso toe. En als op het moment dat iets maatschappelijker belangrijk wordt, wordt het eigenlijk vanzelf een arena voor sociale ongelijkheden en sociale uitsluiting. Dus het wordt ook voor identiteitsvorming, nou, dat is maar ook voor sociale ongelijkheid. En dan zie je bijvoorbeeld dat mensen die inderdaad niet kunnen voldoen aan bepaalde schoonheidsidealen, dat die daar steeds meer nadeel van ondervinden. En we weten nu al dat mensen bijvoorbeeld er heel veel nadeel van hebben bij sollicitaties. En dat wordt steeds meer op het moment dat sollicitaties steeds meer gaan via allerlei soorten platformen waar je meteen iemands foto ziet. En ook in een flexibele arbeidsmarkt waar je dus steeds opnieuw eigenlijk moet worden geselecteerd. En in mijn leven is het bijvoorbeeld al gebeurd dat nu de meeste academische cv's, dus als je ergens solliciteert als AIO of promovendus of ook als hoogleraar, dan zit je foto er ook vaak bij. Nou, dat heeft er echt niks mee te maken. Maar je kan niet doen alsof je dat niet ziet. Dus bij heel veel banen waar uiterlijk, waar je zou zeggen, nou, wat maakt het nou uit als academicus, is die foto toch het eerste wat je ziet. Dus dat betekent dat het effect heeft op selectieprocessen in domeinen waar het er niks mee te maken heeft. En dat geldt bijvoorbeeld ook, kijk, wat er nu ook gebeurt, is dat mensen steeds meer hun partners vinden via allerlei apps. Waarbij ook het eerste wat je ziet een foto is. Dus dat is anders dan een sociale context die erbij zat. Wat ook betekent dat het steeds meer bij selectieprocessen een van de eerste dingen is die gebeuren. Veel sterker dan als je in een kroeg zat, waar het toch al een soort van selectie is, of een soort van mensen die toch een beetje bij jou horen. Dus er zit heel veel, op zoveel manieren zit er dus, het zit in steeds meer selectieprocessen die heel belangrijk zijn voor je sociale kansen, zit het ingebakken. En er zijn natuurlijk allerlei dingen die te maken hebben met uiterlijk waar je helemaal niet zoveel controle over hebt. En die heel ongelijk verdeeld zijn. En dat gaat dan deels over hoe je geboren bent. Dus sommige mensen zijn gewoon langer en blonder en bedenk maar wat dan andere mensen. Maar heel veel van die dingen zijn ook sociaal gevormd. Dus het hangt ook samen met andere soorten ongelijkheden. Dus bijvoorbeeld, het is veel moeilijker voor mensen met uit een lagere sociaal-economische achtergrond of uit een lagere klasse, die hebben vaak meer overgewicht. En dat komt door heel veel verschillende factoren. Maar bijvoorbeeld als je minder geld hebt, heb je vaak minder goed eten. Je hebt minder geld voor goed doktersbezoek. Je hebt misschien minder tijd om regelmatig naar de tandarts te gaan. Dus dat betekent dat minder geld hebben en een lagere klasseachtergrond, dat op heel veel manieren dat je dat ziet aan mensen. Dus dat je daarmee eigenlijk ook op achterstand komt te staan. Niet door hoe je geboren bent, maar door de door waar je geboren bent.
Ja.
Ja.
En daar kan je eigenlijk heel weinig aan doen. En dat versterkt heel veel sociale ongelijkheden. Dus bijvoorbeeld, ja, je ziet nu al dat je kan, ja, dat mensen die uit, ja, die kinderen met academische ouders, zoals op de school van mijn zoontje, want dat is een beetje een binnenstadsschool, die zijn allemaal heel dun. Terwijl obesitas is een enorm probleem onder kinderen van nu. Maar die kinderen die zitten allemaal op hockey en op paardrijden en krijgen verse groenten. En dan zijn ze dus nog maar 7 of 8.
Ja.
En dan zijn ze al knapper dan...
Dat zien wij, maar dat zien de luisteraars niet.
Ze zijn al knapper volgens de algemene standaarden. En dat komt gewoon door hoe ze opgroeien. En dat gaat in de levensloop gaat dat ook nog door. Weet je, als je meer geld hebt en meer cultureel kapitaal, dan kan je bijvoorbeeld wel de goede keuzes maken bij kapper of kleding.
En ook maar plastische chirurgie. En dan zie je er goed uit. Ook, ja, bepaalde,
precies. En dat is inderdaad, dan kan je geld uitgeven aan plastische chirurgie. En allerlei, weet je, aan goede tanden. Tanden zijn heel belangrijk. Dat is een van de dingen, dat zie je bijna nooit. Maar dat is eigenlijk ook een van de hele duidelijke voorbeelden van die rat race. Van het is nu dus echt mooie, rechte, goed verzorgde tanden vinden we heel mooi. Ja. Maar er zit niet alleen heel veel geld in, maar ook heel veel vroeg ingrijpen, erbij blijven. Zorgen dat je goed naar de tandarts gaat. En dat, dat reflecteert zich in hoe je eruit ziet op het moment dat je een volwassene bent. En dat versterkt al die ongelijkheden op een hele... Dus dan krijg je eigenlijk een soort van cirkeltje. Dus als je uit een achterstandsomgeving of minder geprivilegeerde omgeving bent, dan ben je dus, heb je minder mogelijkheden om mooi te worden volgens de algemene standaarden. En dan leidt dat weer tot uitsluiting, waardoor je kinderen weer in diezelfde... Dus dat is echt een zelfversterkend proces waarbij ongelijkheden vergroot worden.
En heel oneerlijk.
Dat is heel oneerlijk. Ja,
ja.
Het is verschrikkelijk oneerlijk. Ja. Er is in Brazilië, hadden ze een tijdje dat plastische chirurgie was opgenomen in de lokale versie van het ziekenfonds. Met het idee van iedereen heeft het recht om mooi te zijn. Dus dat moet voor iedereen binnen bereik zijn. Er is ook een econoom, die heeft hier ook onderzoek naar gedaan. Die heeft voorgesteld om inderdaad mensen die helemaal niet voldoen aan schoonheidsnormen, om die daarvoor te compenseren. Economen denken altijd dat je dat moet oplossen met geld. Dat weet ik ook niet zeker.
Maar ik vind het ergens niet zo raar. Want als ik je zo hoor praten, is zeg maar schoonheid... Ja, je noemt het in je stuk ook kapitaal, maar het is ook een soort... Het hangt heel erg vast aan geld. En toegang tot geld.
Kapitaalgebruikers, even een beetje college, sociologen gebruiken kapitaal op verschillende manieren. Je hebt dus inderdaad, het gaat over toegang tot geld, maar je hebt ook iets dat heet cultureel kapitaal. Dus bijvoorbeeld de vormen van kennis of vaardigheden of competenties waar je verder mee komt. Dus bijvoorbeeld een opleiding, maar ook hoe je praat. En cultureel kapitaal kan je ook heel goed gebruiken om keuzes te maken over hoe je je uiterlijk vormgeeft. Want je kan, je kan nog zoveel geld hebben. Maar dan kan je het nog, en nu ga ik weer dus aanhalingstekens doen, dan kan je het dus nog fout doen.
Ja,
en dat is denk ik ook waar mensen het over hebben bij plastische chirurgie. En dat je kan dan nog zoveel geld hebben om bijvoorbeeld je gezicht helemaal mooi te laten maken. Maar de plastische chirurgie is bij uitstek een domein waar je kan zien dat sommige mensen het dan gewoon net niet goed doen volgens de standaarden van heel veel andere mensen.
Ja.
Dus je kan nog, en dat is het gemene aan sociale uitsluiting. Dus geld helpt niet altijd genoeg. Dus je kan nog net, voor de mensen die dan aan de knoppen draaien of dichtst bij de macht, kan je het nog net, ook hoeveel geld je ook hebt, kan je het nog net verkeerd doen. En dat kan je juist dan uiterlijk weer heel goed zien. Dus het verkeerde haar, net te geblondeerd, lippen net te opgespoten. Dus een soort van PC-hoofd ideaal. Dus ik denk dat iedereen er wel iets voor voelt. Dat zit heel veel geld in. En dan ben je toch nog steeds, kan je meteen aan iemand zien dat meestal zij, soms hij, toch er net niet bij hoort. En dan heb je nog steeds dat nadeel van uiterlijk.
Maar waarschijnlijk dan binnen die sociale groep waar deze persoon in zit, is het dan wel weer goed. Dus wel weer hoe het, hoe precies. Het zou nee, moeten het
is,
horen.
Ja. Ja, precies. Het kan, op sommige plekken heeft het je voordeel, maar dat geeft, leidt dan toch net niet tot toegang tot bepaalde andere
plekken,
groepen,
ja.
Waar bepaald kapitaal. Dus het reproduceert zo allerlei sociale scheidslijnen, niet alleen tussen zeg maar hoog en laag, maar tussen, ook tussen verschillende groepen. En dat betekent dat is dan bijvoorbeeld moeilijk om te zetten, zeggen we dan, te converteren in het kapitaal waarmee je het op de universiteit goed doet.
Ja, ja. En nu hebben we het veel over dus klassen. Mm-hmm. En speelt racisme ook een rol in deze vorm van discriminatie en schoonheidsideaal? Kan je daar misschien iets meer over vertellen?
Ja, het is, dat is eigenlijk, ik denk zoals heel veel Nederlanders was ik toen ik aan dit onderzoek begon een beetje naïef over ras. Dus we lieten mensen plaatjes zien met van mannen en vrouwen en lichamen en gezichten van mooi naar, en dan sorteren van mooi naar minder mooi. En daar moesten ze dan over vertellen. En dan zie je eigenlijk dat ras daarbij een heel belangrijke rol speelt. In de zin dat mensen eigenlijk nadenken over bepaalde raciale groepen als bij elkaar horend. Dus mensen die zwart zijn allemaal, worden allemaal een beetje hetzelfde bekeken als anders. En ook mensen met een Aziatisch uiterlijk worden ook gezien als allemaal een beetje hetzelfde. En het interessante is dat in de wat mensen erover zeggen, dan hoor je het vaak niet. Dus mensen praten er eigenlijk niet over. Dus het komt eigenlijk in de gesprekken niet zo heel erg naar boven. Maar als je dan kijkt naar wat mensen doen met de plaatjes, dan zie je dat het dat mensen heel erg, dat ras heel belangrijk is in het beoordelen. Dus het is iets waar mensen zich vaak misschien maar deels van bewust zijn. En er ook niet graag over willen praten. Maar het is ingewikkelder dan je denkt. Het is niet zo dat zeg maar, we witte mensen per definitie het allermooiste vinden. Maar het is wel zo dat mensen van verschillende rassen heel anders beoordelen. Waarbij vooral Aziaten er heel slecht afkomen. Dus die vindt eigenlijk, wordt heel vaak over gezegd dat die niet knap zijn voor mannen, dat ze te vrouwelijk zijn. En voor ook Aziatische vrouwen kwamen er niet zo goed af. Dus die worden heel erg als één categorie, heel erg over één kam geschoren.
En dit is dan dus een Nederlands onderzoek geweest?
Nee, dit is in verschillende Europese landen.
Okay.
Maar het is eigenlijk overal. Het is in Nederland, Engeland,
heftig dit.
Italië, Polen. En als ik dit aan mijn Aziatische vrienden vertel, die zijn allemaal meteen
die weten dat.
En dat zijn dan allemaal verschillende mensen die gevraagd wordt, wil je deze mensen categoriseren? Precies, dus het zijn niet alleen maar witte mensen.
Nee, helemaal niet. Nee, allemaal verschillende, terwijl de meerderheid witte mensen, maar er wordt dus inderdaad over, met name Aziaten, wordt vaak heel negatief gepraat. Als het gaat over schoonheid, vooral zeker Aziatische mannen. Maar bijvoorbeeld ook, er worden hele duidelijke verschillen gemaakt, ook tussen zeg maar mensen kunnen de zwarte mensen, sommige mensen vinden die mooier, bijvoorbeeld een beetje exotisch en zo expressief. En anderen vinden dus inderdaad dat minder mooi, maar ze worden wel heel duidelijk als een aparte categorie gezien. Anders. En anders. En anders kan dan zowel mooi en interessant als exotisch en expressief en zo naturel. Of het kan dus inderdaad negatief zijn, een beetje gevaarlijk. Maar het wordt wel heel duidelijk dat mensen een soort van, op het moment dat ze naar groepen kijken, dat ze naar foto's kijken, dat ze een soort van meteen gaan indelen. Dus dat ze een soort van mensen in hokjes stoppen. Want je hebt dus gewoon, mensen waar je over kan nadenken of ze mooi of lelijk zijn. En dan beginnen we bij mensen die we gewoon vinden. Dan doe ik dus weer aanhalingstekens.
Dat is dus
gewoon.
De neutrale witte mensen.
En dat zijn dus neutraal. Dat
zogenaamd.
Zijn dus witte mensen. En die kunnen heel veel verschillende. Die kunnen mooi zijn en lelijk. En dan heb je zwarte mensen. En die vinden we, als we de ene zo vinden, dan vinden we dat bij allemaal. Dus er zit eigenlijk een soort van die soort van systemen. Ras, zeg maar, zit ingebakken in ons idee van schoonheid of andersom. Dus op het moment dat we iemand zien die we beschouwen als wit of zwart of Aziatisch, dan gaan we zeg maar een soort ander luikje open.
Ander mechanisme
mechanisme in werking zetten. En dat betekent dus dat schoonheidsidealen onze raciale categorieën heel erg in stand houden. Als dat, ik hoop dat het niet te technisch is, maar het zit heel erg, ras zit dus heel erg ingebakken in ons schoonheidsideaal.
Ja. En het witte schoonheidsideaal is daarin dan ook een soort dominant norm.
Dat is dus wit is, we kunnen zeg maar, wit is een soort van algemeen en daar kunnen we heel veel verschillende soorten van schoonheid in zien. Dus, en dan zijn er dus nog de anderen. En Die ook mooi kunnen zijn of lelijk, maar dan wel allemaal op dezelfde manier.
En dus wel ook anders duidelijk.
Ja en dat is natuurlijk een manier inderdaad om het idee van ras. Maar dat is heel lastig, hè? Want ras, je kan er eigenlijk niet over praten. En je mag ook, vroeger werd ook gezegd, je mag dat woord niet gebruiken. Maar als je kijkt naar hoe mensen omgaan met schoonheidsidealen, dan zie je dat mensen in hun hoofd heel duidelijk ideeën hebben over
dus je kan het niet
welke
negeren.
Groepen bij elkaar horen.
Ja. Oké, dus die ongelijkwaardigheid die is
aan de hand.
Lekker aan het ragen als het gaat over uiterlijk. En dus dat lookism discriminatie. En eigenlijk begrijp ik dat uitdijend schoonheidsregime dat we daar alleen maar verder in gaan? Of denk je dat we een soort plateau
eindig
hebben
het nog
bereikt?
Nee, lijkt me geen enkele reden om aan te nemen dat nu stopt. Het is heel duidelijk dat dat er gewoon steeds dingen bij komen die de standaarden omhoog schroeven. En ook steeds domeinen. Kijk, online daten met apps is nu eigenlijk bestaat nog maar een jaar of 10, denk ik. En heeft, denk ik, heel erg veranderd hoe we nadenken over ons eigen uiterlijk.
Ja.
Dat je na moet denken van, als ik iemand moet vinden, hoe presenteer ik mezelf? Wat voor foto's selecteer ik? Wat voor filter? Hoe kijk ik naar iemand anders? Er zijn heel veel, zulke soort dingen zijn bijvoorbeeld maken heel veel uit voor hoe we op een soort van instrumentele, objectiverende manier over onszelf en over anderen na kunnen denken wat betreft uiterlijk. Er komen ook steeds meer allerlei dingen beschikbaar om ons uiterlijk nog verder te verbeteren, zeg maar. Ja, ik wil de hele tijd aanhalingstekens doen. Maar
aan te passen, ja. Ik hoop dat de luisteraar dat ondertussen
ziet.
Precies,
maar dan daar iets aan te doen. Nou, kijk, denk bijvoorbeeld aan Botox. Dat vind ik een heel interessant voorbeeld van iets dat steeds gewoner is geworden. Ja. En dat betekent, als dat doorgaat, dan is het over 20 jaar... is het heel erg raar om rimpels en wallen te hebben.
Ja.
En want dat kan een beetje dezelfde kant op gaan zoals met tanden eerder. Ik bedoel, 25 jaar geleden, 30 jaar geleden was het heel wat als je al je tanden nog had als je 50 was. En ze stonden een beetje recht en ze waren een beetje wit. En nu is dat heel gewoon. Ja. Op dezelfde manier kan het dus zijn. En dat is een mechanisme dat dat eigenlijk nauwelijks te stoppen is. Dus het wordt voor steeds meer dingen belangrijk. Het wordt voor steeds meer groep, komt steeds meer mogelijkheden. En tegelijkertijd wordt het steeds ongelijker verdeeld.
Ja. Wat moeten we hiermee dan?
Hoe moeten we daar als samenleving op reageren als dit gaande is?
Nou ja, eigenlijk het enige wat ik kan bedenken, maar dat is een beetje sneu. Ja, ik zeg van, nou, laat ik in ieder geval maar gewoon aan zoveel mogelijk mensen vertellen.
Ja.
Dat is dan, kunnen ze erover na gaan denken. En het is dus, denk ik, ook belangrijk om op allerlei manieren te zorgen dat je met sommige dingen niet meegaat. En dat je probeert het te corrigeren. Dus op het moment dat je denkt dat je iets beoordeelt op uiterlijk, dat weet je natuurlijk wel. Maar je kan daar een soort van correctiemechanisme in bouwen. Niet alleen in jezelf, door je van bewust worden, maar ook in allerlei instituties en organisaties. Dus bijvoorbeeld iets doen aan foto's op cv's lijkt me een heel geschikte manier. Dus je kan op allerlei manieren proberen te stoppen als je denkt van dit is echt irrelevant, dan moet je eigenlijk proberen daar wat aan te doen.
Ja.
En misschien zelfs als je denkt het is wel irrelevant, zou je er ook wat aan moeten doen. Dus bij allerlei selectieprocessen moeten we eigenlijk proberen dat te stoppen. En ik zie de cosmetische industrie zie ik niet zo makkelijk. Niet zo makkelijk vijand.
Die gaan er helemaal geld achter. Die zijn helemaal happy met deze steeds grotere.
Maar het is dus wel belangrijk om daar bewust, niet alleen bewustwording, want bewustwording zelf helpt niet genoeg, maar ook te kijken of je allerlei toch institutionele aanpassingen kan doen om te zorgen dat dat een beetje wordt gecorrigeerd en dat je daar iets tegen doet.
Ja.
En inclusief inderdaad ook bijvoorbeeld juridische dingen. Want lookism wordt nou inderdaad door juristen ook wel erkend als een als een echte vorm van discriminatie. En dat betekent ook dat je er bijvoorbeeld iets aan kan doen. Compensatie kan krijgen. Mensen kan aanklagen als ze daar. En dat is zulke soort. Er zijn allerlei. Het werkt vaak heel. Bewustwording alleen helpt niet. Dus vaak inderdaad echt het instellen van institutionele procedures helpt beter. Maar je hebt wel een heel. Kijk, je hebt een heel groot iets. Je hebt niet alleen de hele. Ja, je hebt in zekere zin de samenleving tegen je. Met mensen die daar geleerd hebben. En die ook echt plezier kunnen halen uit schoonheid. Maar je hebt ook ja, een media-industrie, een cosmetische industrie. Dus je hebt nogal wat, je hebt nogal wat tegenover je.
Ja, behoorlijk, ja.
Ja, ik ga altijd wel heel erg lekker op het idee dat we dus die hele industrie piepend en krakend tot stilstand zouden kunnen brengen als we gewoon met z'n allen zouden stoppen met shit kopen. Gewoon stoppen. Ja. Gewoon stoppen. Gewoon niks meer kopen.
Ja, ja, precies. Het zou wel. Ja, het zou. Maar je ziet hoe moeilijk het is. Je ziet nu ook bijvoorbeeld met zulke soort klimaatdingen. Ik denk dat heel veel mensen eigenlijk wel denken, want ik zou veel minder kleren willen kopen of veel minder in het vliegtuig willen stappen. Maar ja, iedereen doet het. En wat maakt het dan uit als ik in mijn eentje? Dus het is ook wat dan heet een collectieve actieprobleem. In de zin dan, het heeft niet, als je in je eentje je eraan onttrekt, dan heb je er alleen jezelf mee.
Ja, ja. En dan ben dat jij er wel.
Ben jij de niet opgemaakte, slecht gekapte persoon op oude schoenen. En dan ziet iedereen je niet staan, terwijl alle anderen wel meedoen. Dus het is een collectief probleem dat je individueel niet aan kan.
Ja, en ik merk ook wel dat op het moment dat ik dan denk van nee, fuck it, ik doe niet meer mee. En dan vertelt Marilotte dat ze naar de schoonheidsspecialist is geweest. En die heeft dan over de gerstenkorrels dingen gezegd. Dan denk ik, oh mijn god, mijn hele hoofd zit onder de gerst. Ik moet er echt wat aan laten doen. Zeg maar, je hoeft maar één opmerkingje te komen. Je hoeft maar één plaatje te zien. Je hoeft maar één keer weer iemand iets te horen zeggen.
Het wordt weer aangepakt.
En je gaat alweer mee in die molen.
Ja.
Ja, maar het is zo diep gesocialiseerd.
Ja.
Dat is heel, je kan dat eigenlijk, je kan, als je denkt van in mijn eentje ga ik dat. Dat kan gewoon niet. Dat is, dat bestaat gewoon. Dat moet je jezelf ook niet aandoen, want dan voel je je de hele tijd kort schieten.
Ja. Ja, maar minder, ook iets minder bezig zijn met het uiterlijk van anderen en de hele tijd anderen beoordelen, dat helpt ook.
Of in ieder geval anderen beoordelen, whatever, maar positief en niet op uiterlijk misschien.
Precies.
Gewoon maar zeggen, weet ik veel, iets anders dan uiterlijk kan ik niks bedenken.
Ja. Oké, nou Gieselinde, heel erg veel dank voor dit fijne gesprek.
Dit was
veel geleerd.
Ja, dit was ontzettend verhelderend. Dankjewel.
Graag gedaan.
Dit was dan aflevering 107. De show notes staan op damnmoney.nl/aflevering-107. Daar gaan we natuurlijk ook het artikel van De Groene zetten. Ook nog een TED-talk en weet ik wat we allemaal voor interessante dingen van jou gelezen en gezien hebben. En daar is ook het transcript van deze aflevering te vinden, een paar dagen na het verschijnen van de aflevering.
Thanks aan de Holy Four, Daniel van de Poppen Edits, Lucas de Geer Jingles, Lisbeth Smit Website en Melissa van der Zanden, Honingballen Stagiair. En dank aan Amber Script voor het chiller maken van de transcripten.
Dan ook nog veel dank aan de menselijke transcripters Paulien, Juna, Yvonne, Imke, Melissa, Paula, Pieke, Guusje en Maaike.
Stuur post naar info@damhoney.nl en geef geld via petjeaf.com/damhoney.
Ja, zodat wij weer naar de schoonheidsspecialist kunnen.
Ja, een gerstenkorreltje
eruit
kunnen.
En misschien ben je ook eventjes een beetje boos, want een beetje die rimpels.
Ja, ik dacht gewoon, dat gewoon, kan wel echt zo.
Of die oogleden een beetje corrigeren.
Of misschien gewoon mijn hele gezicht.
Ja, doe maar.
Kan
of maar. Niet.
Of niet. Zelf weten.
Zelf weten. Dag.
Dag.